De eerste vraag. Ik dacht altijd dat het in Ezechiël 37 ging over de eindtijd met betrekking tot het volk Israël. Kunt u dat nader toelichten? U hebt volkomen gelijk. Ik was straks notabene begonnen om eerst dat uit te leggen, want ik dacht, dat kan ik niet vergeten. Maar in het vuur van het betoog kwam ik al heel gauw bij de geestelijke toepassing en toen kwam Israël helemaal in de verdrukking. Maar goed dat u opgelet hebt, zodat we alsnog dat kunnen rechtzetten. Want het gaat natuurlijk in de eerste plaats over Israël. En wat Israël betreft zijn die twee etappes nu juist zo bijzonder. Er is in het herstel van Israël in de eindtijd een tweetal fasen te onderscheiden. En je zou dat kunnen aangeven als het nationale herstel van Israël en het geestelijke herstel van Israël. In 1948, na een periode van een halve eeuw zionisme, kwam de staat Israël tot stand. Dat was een wonder van God. Zoals de beenderen zich aaneensloten tot lijken, en dat was een wonder van God, want alleen God kan zoiets. Zo was de oprichting van de staat Israël een wonder van God. Maar was voor het grootste gedeelte een volk van, sorry dat het zo klinkt, zo naklinkt, een volk van lijken. Gods geest komt pas bij de tweede etappe. Daarmee bedoel ik dat het een staat is die in ongeloof is gesticht. Er zijn meer communisten betrokken geweest bij de stichting van de staat dan orthodoxe Joden. Het was vooral een socialistisch-communistische beweging, denk aan de kibbutzim. Theodor Herzl, de vader van het sionisme, was bepaald geen orthodoxe bijbelgelovige Jood. Aanvankelijk dacht hij zelfs aan een heel andere plaats waar ze een Israëlitische thuishaven konden oprichten. Pas later kwam hij op het idee om dat in Palestina te doen. Heel merkwaardig. Nee, er kwam weinig geloof aan te pas. Wel veel religieus fanatisme, maar totaal doods. Maar na de oprichting van de staat in de laatste decennia is dat behoorlijk veranderd. Je hoort niet zoveel meer over communisme. Je ziet dat er een enorme religieuze belangstelling is ontstaan. En dat niet alleen maar over het geloof van Israël. Weet u dat er alleen al, dat weten maar weinig mensen, dat sinds de stichting van de staat Israël er al meer dan 200 boeken in Israël zijn verschenen in het Ivriet over de persoon van Jezus van Nazareth. Dat wil niet zeggen dat al die mensen gelovig zijn geworden. En betekent ook beslist niet dat al die boeken door gelovige mensen zijn geschreven. Maar het overgrote deel daarvan van die boeken is zeer sympathiek over Jezus. Als een grote Jood. Sommigen van hen zeggen zelfs, hij was de grootste Jood die onze geschiedenis ooit gekend heeft. Maar natuurlijk niet de Messias. Want als je dat gaat geloven, dan kun je geen Jood meer zijn, dan moet je een christen worden. Dat is een van de meest tragische misverstanden van Israël. Maar in de laatste 20, 25 jaar, dat is dus zo'n beetje de helft van de geschiedenis van die staat Israël tot nu toe, zien wij ook Messias-beleidende Joden ontstaan. De schattingen verschillen, maar laten we zeggen dat het er 6.000-7.000 zijn in Israël. Het is ook nog maar een volkje als eens mans hand. Maar zoals de oprichting van de staat een wonder in onze ogen was, het nationale herstel van Israël, zo is het tweede een nog groter wonder en dat zal zijn het geestelijk herstel van Israël. Het eerste is het aaneenvoegen van de botten tot lijken. Het tweede is wanneer Gods geest onder dat volk gaat waaien. En dat gebeurt niet pas als de Heer Jezus terugkomt, dat gebeurt voor die tijd. Er zal een gelovig overblijfsel gevormd worden dat de Messias zal gaan verwachten. En dat zal weten wie die Messias is, Yeshua van Nazareth. En dat is heel bijzonder. Dat is het tweede. Het eerste is een uitwendig, een fysiek herstel, nationaal herstel. Het tweede is veel belangrijker. Het is een geestelijk herstel. Veel christenen verkijken zich op dat nationale herstel. En die doen alsof het allemaal al koek en ei is tussen Israël en de Heere God. De Heere zegent hen zo en kijk eens, hij is helemaal aan hun kant. Terwijl de meeste Israëli's weinig belangstelling hebben voor de God van Israël en nog veel minder voor de Messias van Israël. Zulke christenen miskennen dat dat tweede werk, dat werk van de Heilige Geest in de harten, nog grotendeels moet plaatsvinden. Maar ook dat staat te komen. Dit is de tijd waarin ook onder Israël dat tweede werk, en dat is het eigenlijke werk van de Heilige Geest, zal plaatsvinden. En dat moeten we goed onderscheiden. Goed, dan heb ik dat toch nog kunnen goedmaken. Want u ziet dan in hoofdstuk, in de tweede helft van hoofdstuk 37, dan gaat het over de hereniging van de 10 en de 12 stammen. Van alle 12 stammen zijn er ook nu al Israëlieten teruggekeerd naar het beloofde land. En dan in hoofdstuk 38 en 39 horen we nog één keer van de grote inval van Gog uit het land van Magog. De laatste grote vijand die tegen Israël oprukt. Die zal worden verslagen op de bergen van Israël. En dan begint het vrederijk. En in hoofdstuk 40 en vervolgens wordt gesproken over de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Daar heb ik ook een vraag over gekregen. Kunt u iets zeggen over die herbouw van de tempel in Ezechiël 40 tot 43? Wordt dit ook later de tempel van de antichrist? Daar is nogal wat verwarring over. Ook onder de Messias beleidende Joden zelf. Die zien allemaal uit naar de derde tempel. Maar wat wij verwachten in de laatste eindtijd is het opkomen van de antichrist. Het zijn niet alleen maar de werkzaamheden van de geest van God. Waar de geest heel sterk wordt, daar zal ook de antichrist zich heel sterk maken. Ook met krachten, tekenen en wonderen. Om de gelovigen te misleiden. En van de antichrist lezen wij in 2 Thessalonicenzen 2 vers 4 dat hij zich zal zetten in de tempel van God en zich zal laten aanbidden alsof hij God is. Dat is de derde tempel. Die derde tempel zal al ten tonele verschijnen, in welke vorm dan ook, voor de wederkomst van Christus. Want dat is de tempel waarin de antichrist zal zitten. Ik zit daar niet op te wachten. Als ik een tempel verwacht, is het niet de derde, maar is het de vierde. Als ik Jesaja 66 goed lees, dan zal die tempel van de antichrist ook nog weer verdwijnen. En na de wederkomst van Christus, dan wordt de tempel gebouwd zoals in Ezechiël beschreven wordt, in hoofdstuk 40 tot 44. Tot in zoveel details, dat kun je niet allemaal vergeestelijken trouwens, dat is ook helemaal niet nodig. Israël zelf verwacht die tempel. En de offers die daar gebracht zullen worden, die komen helemaal niet, daar komt het offer van de Heer Jezus helemaal niet bij in het gedrang. De offers in het Oude Testament hadden geen enkele waarde in zichzelf. Ze hadden alleen maar waarde in zover ze vooruitwezen naar het offer van de Heer Jezus. En zo zullen die offers in het vrederijk van de Messias, dat Israël weer zal brengen, terugverwijzen naar het werk van de Heer Jezus aan het kruis. Het zijn alleen maar herinneringsoffers. En in feite waren ze dat in het Oude Testament ook. Onze positie zal een heel andere zijn. De gelovigen van de gemeente zullen met Christus regeren in heerlijkheid en vanuit de heerlijkheid. We hebben het nu over het volk Israël dat het vrederijk binnengaat en hier op aarde in Jeruzalem zijn tempel zal herbouwen. Zo, dat waren twee vragen over Israël. U sprak over wedergeboorte in Ezechiël 36 en over herleving. Er was dus al leven geweest in Ezechiël 37. Ingezonken geloofsleven wordt hier volgens u geactiveerd. Bij de prediking beluister ik meestal de begrippen doodsstaat, geloof, bekering en wedergeboorte. Is dit onjuist? Geenszins. Die doodsstaat heb ik straks al geciteerd, die vinden wij in Efeze 2 en Kolosse 2. Van nature is de mens dood in zonden en misdaden. Bekering is een zeer Bijbels begrip. Handelingen 17 vers 30, God verkondigt overal dat de mensen zich moeten bekeren. Geloof is een zeer Bijbels begrip. Romeinen 1 vers 9, daar roept Paulus de mensen op om tot geloofsgehoorzaamheid. Dus het is nog niet eens vrijblijvend, je moet gewoon geloven. Dat is een bevel van God. Wedergeboorte is een zeer Bijbels begrip. Johannes 3 vers 5, tenzij iemand opnieuw geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Dus er is niks onjuists aan. Het enige is, waar is die prediking? In de kerk? Maar de kerk is volgens de Nederlandse geloofsbelijdenis de vergadering van de ware christgelovigen. Dus wat ik niet begrijp is dat in uw kerk tot de ware christgelovigen het evangelie van zondaren gebracht wordt. Dat snap ik even niet. Ik zou zeggen, dat doe je in een evangelisatiesamenkomst. Waar je alle heidenen van Goeree Overvlakheden uitnodigt om te komen. En die mensen hebben nodig bekering, wedergeboorte, geloof. Want die zijn nog in een doodstaat. Maar in de samenkomst van de gemeente, de kerk is immers de vergadering van de ware christgelovigen. Daar predik je toch niet het evangelie of heb ik het nou mis? Dan predik je volgens mij wat nodig is tot opbouwing van de gelovigen, of niet? Ja, tenzij dat u in een kerk bent die nog grotendeels uit heidenen bestaat. Dat is wat anders. Ik vraag natuurlijk een beetje naar de bekende weg. Maar ik hoop dat u begrijpt, ook al zeg ik het op wat ironische toon, dat u begrijpt wat voor probleem hierachter zit. In de kerk spreken we mensen aan als gelovigen, want de kerk is de samenkomst van de gelovigen. Natuurlijk zijn er in de mensen ook altijd mensen die ongelovig zijn. Maar het is toch geen wonder dat diegenen die werkelijk wederom geboren zijn, heilszekerheid hebben en hunkeren naar de kracht van hun geest in hun leven, en elke week horen dat ze zich moeten bekeren, op een bepaald moment denken, ja, nou wil ik toch wel eens een keer wat meer horen. Er moet er nog meer zijn, ik ben bekeerd. Trouwens, er zijn ook evangelische gemeenten waar precies hetzelfde gebeurt, hoor. Wat dat betreft is het reformatorisch-evangelisch. Je vindt in beide categorieën zulke gemeenten waar elke zondag eigenlijk hoofdzakelijk het evangelie van bekering van zondaren wordt gepredikt. En dat mensen in beide groepen weglopen, omdat ze het evangelie al aangenomen hebben en nu geestelijk willen gaan groeien, en zo weinig tot opbouwing van hun geloofsleven ontvangen. Ik zeg niet helemaal niks, maar wel erg weinig, omdat het accent zo ligt op de onbekeerde. Ja, dan gaan ze op zoek naar gemeenschappen waar ze meer voedsel tot opbouwing van hun geloofsleven krijgen. Want daar zijn ze aan toe. Dus, ik weet niet wie die vraag gesteld heeft, maar wat doet u onder die prediking? Of bent u zelf nog niet bekeerd? En als u het al bent, waarom luistert u dan elke zondag naar het evangelie? Waar haalt u het voedsel voor uw ziel vandaan? Dit is voedsel voor onbekeerde mensen. Waar haalt u, aangenomen dat u een bekeerd mens bent, uw voedsel vandaan? Ik denk dat op sommige plaatsen, of het nou reformatorisch of evangelisch is, het weer precies hetzelfde, er heel wat afgetopt wordt voordat foetussen baby's worden. En als ze dan baby's zijn, dan zijn ze zo gelukkig, dan denken ze, hé, nou hebben we het. En dan vinden ze het zo heerlijk om elke zondag weer te horen hoe je ook alweer van een foetus een baby wordt. Ze zitten zich te verkneuteren als baby's onder elkaar, totdat iemand eens een keer wakker schudt en zegt, joh, wanneer ga jij eens een beetje groeien en word je eens een keer volwassen? Of volwassen is misschien te veel gevraagd, maar wordt dan tenminste eens een keer een kleuter. Een puber. Je kunt nog beter puberende gelovigen hebben, die zijn er ook heel wat, dan die allemaal baby's blijven. In sommige kringen kun je horen, we zijn gered om te redden. Dat betekent dus dat je aan die baby's onmiddellijk vraagt dat ze nu ook zelf kindertjes gaan voortbrengen. Dat het toch een van de zegeningen van de jeugd is dat je nog even geen kinderen hoeft voor te brengen. Dat je eerst nog mag genieten van je jeugd en dan ga je eens een keer trouwen en dan ga je langzaam anders over kinderen denken. Maar bij sommige kringen, net bekeerd, baby's moeten al zelf alweer baby's gaan voortbrengen. Er is zo weinig begrip van het feit dat baby's volwassenen moeten worden. En daar hoort ook het leren kennen van de kracht van de Heilige Geest bij. Dat is een van die vragen. En zo komen we als vanzelfsprekend. Oh, nog even deze vraag erbij, sorry. Kan er sprake zijn van een onbewuste wedergeboorte? Ja, natuurlijk. Ik zei straks al net zo goed als er een onbewuste geboorte is. Dat je ooit geboren bent, dan kom je pas jaren later achter. Ik heb ook een keer een begin gehad. Dus ik ben ook uit jou gekomen, mama. Ja, jij bent ook uit mij gekomen. Wanneer is iemand wederom geboren? Wanneer het water van het woord door de Heilige Geest op zijn hart wordt toegepast. En door de Heilige Geest wordt iemand aan zijn zondestaat ontdekt. Hij is daarover verslagen en hij belijdt zijn zonde voor God. De Bijbel belooft, als we onze zonden belijden, dat God ze vergeeft. Dus zo'n persoon heeft de vergeving. Maar door de prediking waaraan die persoon is blootgesteld, durft hij dat niet zomaar op zichzelf toe te passen. Hij heeft het nieuwe leven. Hij heeft de bekering, hij heeft de wedergeboorte, hij heeft de vergeving der zonde, hij heeft de verzoening, maar hij weet het niet. Hij is in Romeinen 7. Hij heeft ontdekt dat hij wederom geboren is, want de persoon in Romeinen 7 weet dat heel goed, want hij zegt zo, ik verlustig mij in mijn gemoed in de wet Gods. Dat kan alleen een wedergeboren ziel zeggen. En ook, dan ben ik het niet meer die het doet, maar de zonde die in mij woont. Dus hij heeft onderscheid leren maken tussen die nieuwe ik, dat nieuwe ik dat wedergeboren is, en die zondige natuur die nog in hem werkzaam is. Maar hij heeft geen seconde vrede en geen seconde rust. Hij klaagt, ik ellendig mens. En in sommige kringen denken ze dat dat de normale toestand van een gelovige is. Al die 40 hoofdstukken in het Nieuwe Testament die spreken over de vreugdestaat van de gelovige die in de vrijmaking staat, Die worden allemaal weggepoetst en dat ene hoofdstuk waar staat ik ellendig mens, dat wordt dan de normale toestand van de mens op aarde. Ik zeg wel eens tegen zulke mensen die dan zeggen ik ellendig mens, staat er toch in de Bijbel. En dan zeg ik, wat staat er dan achter? Daarachter? Dat weet ik niet. Ik zeg, ja, dat is typerend dat je dat niet weet. Er staat ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En wat staat erachter? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat weten ze niet. En dan, als je dat weet, dan ben je Romeinen 8. Romeinen 8 is de vrijmaking. Wat veel mensen nodig hebben is de vrijmaking. Ik bedoel niet gereformeerd vrijgemaakt. Maar ik bedoel, je hebt niet alleen de wedergeboorte nodig. Je hebt niet alleen nieuw leven nodig. Vrijmaking betekent dat je weet dat je verlost bent uit de macht van de zonde. Dat wil niet zeggen dat je niet meer kan zondigen. Maar je bent niet meer in de macht van de zonde. Het evangelie van de behoudenis. Dat is Christus is gestorven voor onze zonden, maar hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En dan staat er pal achter in Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Maar dat is zo belangrijk. Dus je kunt inderdaad wederom geboren zijn, zonder dat je het weet. Dat zijn de ernstige zoekers, die soms tientallen jaar, en eindelijk op hun sterfbed, dan doet het er niet meer toe wat de predikers zeggen en wat de kerk geleerd heeft. Dan komen ze los van deze aarde en dus ook alle los van al die knechtingen. En dan komen ze tot vrijheid. En dan hebben ze nog een ruime ingang in de eeuwigheid. En de mensen vinden het prachtig en die denken dan dat het zo hoort. Maar in werkelijkheid gaat zo iemand als een babytje de hemel binnen. En baby's in het geloof worden ook behouden, maar het was niet Gods bedoeling dat ze een babytje zouden worden en blijven. Ze hebben een hele leven erover gedaan om van een foetus een baby te worden. Terwijl het Gods bedoeling is dat we ons hele leven erover doen om van een baby een volwassene te worden. Dat is triest. Dat leven is in feite in grote mate voor God verloren. Dat moeten we goed bedenken. Ze zijn nooit aan hun doel toe. De duivel kon niet verhinderen dat ze tenslotte op het sterfbed toch nog tot vrede kwamen. Maar hij kon wel verhinderen dat ze hun hele leven... Hij kon ervoor zorgen dat ze hun hele leven niet leefden uit de kracht van God. Want die kracht hadden ze ook niet. Pas als wij het evangelie van onze behoudenis hebben aangenomen, dan zet God het stempel erop. Maar dan ook onmiddellijk. Zodra wij tot dat geloof komen, dan ontvang je de Heilige Geest. Nou zeg, en daar sluit weer de volgende vraag op aan. Is die zalving met de Geest hetzelfde als de doop in de Heilige Geest? Ja, je kunt er ook nog bij zetten, is het hetzelfde als de verzegeling van de Heilige Geest? En is het hetzelfde als de vervulling met de Heilige Geest? En het antwoord luidt op zijn Duits, jein. Het is dezelfde gebeurtenis. Als iemand in de vrijheid gesteld wordt en tot geloofszekerheid komt, dan mag jubelen, ik ben een kind van God. Want het is de Geest die in onze harten getuigt dat we kinderen van God zijn. Dan ontvang je de Heilige Geest. Dat is hetzelfde, naar mijn stellige overtuiging, als de doop met de Heilige Geest. Als de zalving met de Heilige Geest, de verzegeling met de Heilige Geest en de inwoning van de Heilige Geest en de vervulling met de Heilige Geest. Alleen al die vijf, en er zijn er nog wel meer te noemen, al die vijf uitdrukkingen belichten een ander facet. Verzegeling betekent dit werk is af. God kan er zijn stempel op zetten. Dit is af, het is compleet. Je kan nog groeien zowel als je wil, maar vanaf dat je een baby bent, streed je in alle rechten van een Nederlands staatsburger. Je hoort er helemaal bij. Alleen je bent nog niet volgroeid. Maar je telt 100% mee. God zet er zijn zegel op. Eigendomsrecht. Bescherming. Erkenning. Vervulling. Dat is iets dat op en neer kan gaan. Want je hebt de Heilige Geest wel in je wonen. Je bent niet altijd vol van de Geest. En als je aan het gras maaien of aan het afwassen bent, dan hoeft dat ook niet per se. Maar op het moment dat je moet getuigen, op het moment dat je het woord moet brengen, op het moment dat je welk geestelijk werk ook moet doen, heb je die vervulling nodig. Dat is belangrijk. Als ik naar zo'n bijbelavond kom als hier, dan bereid ik mijn preek niet voor, want daar heb ik al 30 jaar over gedaan, maar ik bereid mezelf voor. En dat is het hele verschil. Daar moet u maar eens over nadenken. Ik hoef die preek niet meer voor te bereiden, maar ik moet mezelf voorbereiden. Dan heb ik de volheid van de Geest nodig. Inwoning heeft weer een ander facet. Dat betekent de persoon van de Heilige Geest heeft een huisje uitgekozen en dat is mijn lichaam. Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? 1 Korinther 6 vers 19. En tenslotte de zalving is weer wat anders. Zalving is altijd verbonden met kracht. En kracht heb je altijd nodig. Of voor de dingen die we gemeenschappelijk hebben, voor de aanbidding, voor ons getuigenis, voor om, dus getuigen in de kracht van de Heilige Geest, evangeliseren. Maar ook het bidden in de kracht van de geest. Je hebt gewoon bidden, een soort natuurlijk bidden, kan iedereen leren. Maar er is ook een bidden in de kracht van de Heilige Geest, zegt Efeze 6. En de brief van Judas noemt dat ook. En zo zijn er een heleboel algemene dingen waar we de kracht van de Heilige Geest in ervaren. Als Paulus zegt in Efeze 5 vers 18, wordt vervuld met de geest. Dan staat er onmiddellijk achter dat zich dat uit in aanbidding en lofprijzing. Maar ten tweede heb je die kracht nodig voor de specifieke taak die u hebt in het Koninkrijk Gods. En dat brengt mij totaal natuurlijkerwijs op de laatste vraag. Hier zegt iemand, ik ben een jaar geleden vervuld met de Heilige Geest. Dat is toch mooi als iemand dat zeggen kan. Hè? Ik weet zeker dat sommigen van u denken, jongens zeg, wat wist je wat als je dat van jezelf kan zeggen. En hij zegt, maar nou is al die kracht er wel. Maar wat doe ik er nou mee? Dat is een goeie. De batterij is volgeladen, maar wat doe je ermee? We hebben twee grote problemen, nou ja, een heleboel, maar even twee, die stel ik tegenover elkaar. Je hebt mensen die zitten vol van de kracht van de Heilige Geest, alleen ze weten niet wat ze mee moeten doen. Dat zijn de mensen die zich nog nooit druk hebben gemaakt over de vraag, of althans nog geen antwoord hebben gekregen op de vraag, wat is nou jouw specifieke taak, of om het deftig te zeggen, wat is jouw bediening in het Koninkrijk Gods? Elk van u, die de zekerheid van het geloof heeft. De andere moet eerst nog geboren worden. Althans, die moet de geboorte nog van worden afgerond. Die moet een bediening in het Koninkrijk Gods vinden. Want die ligt dicht voor u klaar. Alleen u bent er misschien nog niet zo hard mee aan het zoeken geweest. Nou, als je onder de 20 bent en je weet het nog niet, dat is nog niet zo erg. Maar als u boven de 30 bent en u weet het nog altijd niet, dan is er iets mis. Dan moet u even naar uw voorganger gaan. Of naar een ouds- of pastoraal medewerker en zeg ik heb een enorm probleem. En dat is, ik weet mijn bediening niet. En dan maar hopen dat hij u niet stomme verbazing aankijkt. Waar heb ze het over? Hij zegt heel serieus, ik heb woensdagavond in de preek gehoord dat elke gelovige een geestelijke taak heeft in het Koninkrijk Gods. Maar ik weet de mijne niet. Ik ben een opgeladen accu, maar ik weet niet waarvoor. En u weet, dan loopt die stroom langzaam weg, hè, als je die accu niet gebruikt. De accu moet ook elke keer weer opgevuld worden trouwens. Dat is het ene probleem. Het andere probleem is dat mensen heel ijverig zijn in allerlei taken, maar met een lege accu. Ze doen het allemaal in eigen kracht. Ze weten niet, ze hebben ook nog nooit het verschil ondervonden. Dat zijn de mensen die ook ontzettend moe worden in de geestelijke dienst, want ze moeten het allemaal op eigen kracht doen, dat is zielig. En anderen hebben een dienst en ze lopen zich de benen uit het lijf, in eigen tong op de schoenen. Ze hebben nog nooit gehoord dat er een stekker aan zit die in stopcontact moest. Ik vind het een heerlijke vraag. Ik heb liever dit dan die andere vraag. Ik heb liever dit. Heerlijk. Ik ben volgeladen. Waar moet ik er nou mee naartoe? Ik hoorde van iemand die had die vervulling zo intens beleefd. Hij was in alle staten. Hij borrelde werkelijk over. Soms zie je dat heel fysiek hoor. En dat is niks geks aan. Want als Paulus in Handelingen 19 vraagt... En die discipelen van Johannes de Doper, hebben jullie eigenlijk wel de Heilige Geest ontvangen? Jullie zitten er zo duf en dor bij, er gebeurt er helemaal niks van uit. Jullie staan niet in lichter laaien. Zit de geest er wel in? Als hij erin zit, waarom komt hij er dan niet uit? Nou, ik hoorde van een jongen die was zo overladen. En de jongen die deze vraag schreef, die vertelde me dat hij dat ook ongeveer zo beleefd had. Dat degene die hem de hand had opgelegd tegen hem zei, zie je die dove jongen daar, leg hem onmiddellijk de hand op. Als er zoveel stroom is, dan zou het jammer zijn om het niet te gebruiken. En dan legde die jonge hand op en werd onmiddellijk genezen. Natuurlijk, er was zo ontzettend veel kracht. Je leest van de Heer Jezus ook in Lucas 5 vers 17. Er was kracht om gezond te maken. Dat merkte hij gewoon. Als je bij hem in de buurt kwam, dan merkte hij dat er een enorme kracht vanuit ging. Daarom wilde die arme bloedvloeiende vrouw de zoon van zijn kleed aanraken. Ik dacht, als ik maar in die wolk van kracht kom, dan is dat goed al. En als Petrus over straat liep, dan was er ook zo'n wolk van kracht om hem heen. Maar in zijn schaduw kwamen, zegt Handelingen 5, dan werden ze al gezond. Hé, hey, denkt u, kan dat allemaal dan? U weet, er zijn in Nederland twee bijbelteksten die erg misbruikt worden. Hè? Daarmee ronden we het af, want ik heb verder geen vragen. De ene tekst is, die krijg ik altijd met mensen met gerimpelde voorhoven. Er staat ook in de Bijbel, God is een God van orde. Al dat wilde gedoe, daar houden ze niet van. Dan staat die tekst nergens in de Bijbel, maar het lijkt er wel een beetje op. In 1 Korinthe 14 staat, God is geen God van wanorde, maar van vrede. Ze misbruiken die tekst om daarmee aan te geven, aan mijn lijf geen polonaise. Al dat wilde gedoe, dat willen we niet. Dus daar houden we niet van. En die andere tekst die ligt er heel dichtbij en er staat ook in de schrift, wees nuchter en waakt. Nou, dat past ons heel goed. Hollanders en Zeeuwen, dat willen toch vooral een nuchter volkje wezen. Paulus schrijft in 2 Korinther 4, als wij nuchter zijn, dan zijn we het voor u. Als wij in extase zijn, dan zijn we het voor God. Dus dan zeg ik tegen die nuchtere Hollanders en Zeeuwen, als jullie nuchter zijn, dat is heel goed. Maar wanneer zijn jullie ook eens een keer in extase voor God? Dat is natuurlijk geen gebakken lucht. Daar hebben we niks aan. Je kunt het faken, maar dat is niet zo. Dat moet van binnen uitkomen. Je kunt het niet nadoen. Maar dat is als de kracht van de geest over je komt. Dat waren de vragen, lieve mensen. Wat mij betreft, het is trouwens ook 10 uur. We gaan het ook afronden. Ik stel voor dat we samen nog gaan danken en dan gaat deze broeder het officieel helemaal met ons afronden.